Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Op woensdagavond 9 oktober vergadert de kerkraad. Bezoek is mogelijk na overleg met de scriba. We wijzen nu op de extra deurcollecte die volgende week zal plaatsvinden in beide diensten, waarvan de opbrengst bestemd is voor de mensen die vanuit de thuisfrontcommissie van John en Hermina Burger ook hun zullen gaan bezoeken in Oeganda. Hartelijk ook in uw milddadigheid aanbevolen. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, evangelisatie en huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is vandaag bestemd voor de stichting Ontmoeting. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hoop en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 132 en daarvan vers 5, 10 en 12. Psalm 132, vers 5, 10 en vers 12. stellen ons gemeente aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord op de lezing van de wet des Heren zingen wij Psalm 147 en daarvan vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Na het zingen van dit vers lezen wij Psalm 129. Dus na de lezing van de wet des Heren zingen we Psalm 147 vers 10. En we lezen daarna Psalm 129. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus vat de wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Psalm 129. Alita ma alot. Ze hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zeggen nu Israël. Ze hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd. Evenwel hebben zij mij niet overmocht. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Laten beschaamd en achterwaarts gedreven worden alle die Sion haten. Laat hen worden als gras op de daken, het welk verdort, eer men het uitrekt. Waarmede de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm. En die voorbij gaan niet zeggen, de zegen van de Heere zij bij u. Wij zegenen u lieden, in de naam van de Heere. Tot zover de lezingen van Gods woord. Wij stellen ons voor Gods aangezicht gemeend in het gebed. Om de Heer om zijn zegen over ons samen zijn rondom de schriften te bidden en tevens ook voorbeden en dankzegging te doen. Voorbeden voor ons meelevend lid, mevrouw Angeenbrug van de Lijnbeek 50 in Barneveld, die in de achterliggende week opgenomen werd in Bossenduin en Zeist. We mogen de Heer dankzeggen voor hem met Daan en Carla Otterspeer van de Zuiderkade 15 in Ede. Daan die heeft na 2 jaar vliegtraining bij de MAF een belangrijke toets positief afgerond. En werd getoetst in de achterliggende week op de vereist om samen te werken met de MAF. En hij staat nu aan het begin van een selectieprocedure bij deze organisatie. En we zullen met het oog daarop ook de Heer bidden om zijn zegen. Laten we samen bidden. Voor u, Heere, buigen we ons. En geef dat dat ook met ons hart is. Dat heel ons leven buigt voor u. Als belijdenis van onderworpenheid aan uw heerschappij. En uw koninklijke macht en majesteit. In het besef, Heere, dat u geen harde koning bent. Geen vrede koning. Maar dat u regeert in en omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat daarom ook uw majesteit bekleed wordt met barmhartigheid en gestoeld is in uw onbegrijpelijke, eeuwige en eenzijdige zondaarsliefde. Dan alleen, Heere, is er ook ruimte bij u om voor ons te kunnen buigen. Immers, wie zijn wij in onszelf tegenover u? Ons hart wil van nature niet buigen voor u, maar wanneer u onze ogen daarvoor ook opent, Heere, door het machtige werk van uw geest, dan worden we ook in de nood geplaatst voor uw aangezicht. Dan leeft er op de bodem van ons hart het verlangen om te buigen voor u. Maar worstel ook met de vraag of dat mag. Of u dat ook toestaat. Of u ons, die in onszelf verloren zijn, ook wilt zien knielen voor uw aangezicht. Met de belijdenis en met het gebed. Of u ons hart wilt nemen, wilt samenvoegen tot de vrees van uw naam. Heere, dat kan en dat mag van u het wegen. Daar getuigt u ook van in uw woord, maar u weet het ook en daarvoor bent u ook bereid om dat persoonlijk ook toe te passen en te verzegelen in ons hart en in ons leven. Wilt u dat ook doen, onder de verkondiging van uw woord, het zingen van de psalmen, in de weg der gebeden, ook in het midden van de gemeente. Ga daarin niemand voorbij en zegent u jong en oud die in deze dag die voor ons ligt. Dat u ook met ons zijn in deze morgen, Heren, als de prediking van vanmorgen ook afgestemd is op de actualiteit waarin wij ons samen met het Joodse volk bevinden. Schenk u zegen. En als we dat aan u vragen, dan is dat allereerst dat onze ogen ook geopend worden voor de verbondenheid die er is van uw wegen met het Joodse volk. Een verbondenheid die door u gelegd is in het verbond dat u opgericht heeft met Abraham, Isaac en Jacob. En waarin u het zelf bent geweest die beloofd heeft dat u in hem en in zijn nageslacht alle volkeren der aarde zult zegen. Als teken, Heere, van die belofte en als bewijs van uw zegen komen wereldwijd op deze dag zoveel verschillende mensen uit tal van volkeren samen rondom uw woord om te luisteren naar u, God van Israël. Om te horen gewagen van uw Messias, de Messias van Israël, de Heere Jezus Christus. Om ook deel te nemen en te mogen ontvangen al het heil dat weggelegd is in de belofte van uw woord. Heere, Geef dat onze ogen daarvoor geopend worden, wanneer we op dit moment dat niet zien. Het kan zijn dat we daar ons niet bewust van zijn, of dat we dat van huis uit niet hebben meegekregen. Maar zegent u, Heere, wat dat betreft ook de prediking die mag klinken op deze dag. Schenk dat ons ook verenigen met alle die wereldwijd buigen voor u en bidden voor het Joodse volk. Wilt u, Heere, geven dat het volk beschermd wordt door uzelf? U doet dat, maar we zien tegelijkertijd wat er allemaal gebeurt binnen en rondom de grenzen van Israël, het land Israël, maar ook wat er plaatsvindt in een Joodse gemeenschap, hier in onze Nederlandse samenleving, in het Westen, als ook in andere delen van deze wereld. We vragen u, Heere, geef dat de haat die steeds duidelijker zichtbaar wordt en zich steeds sterker ook manifesteert, ook in de Nederlandse samenleving, ons niet alleen tot nadenken stemt, maar ook dat u dat kwaad wilt gebruiken als volvoering van uw belofte. Breng uw volk thuis, en dat is een gebed, Heere, breng uw volk terug tot u. Geef dat het deksel dat op hun aangezicht ligt door uw hand wordt weggenomen, en dat ze in het aanschouwen van de middelaar, de Heere Jezus Christus, uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Een heerlijkheid die meer is, die rijker is, die dieper is dan wat Mozes eens mocht zien toen hij verkeerde aan uw voeten en luisterde naar uw stem. Het is de heerlijkheid die afgedrukt is in uw Zoon, de zaligmaker, de borg en middelaar van zondaren. Zegent u daarom ook het werk en de gebeden die verricht worden rondom Israël, maar in het bijzonder, Heer, het werk dat verricht wordt door Messias beleidende Joden. Dat u met ons zijn, ook in deze dienst, geeft u ook rust en concentratie. Geef ook, Heer, dat we in de gebeden en ook in de onderlinge betrokkenheid zorgen, de last en de moeite van elkander dragen en neerleggen voor uw aangezicht. We bidden u, Heer, voor mevrouw aan geen brug, wilt u met haar zijn, als ze opnieuw is opgenomen in Bos en Duin. U kent haar leven, dat zo vaak gebukt gaat onder de last van het leven. U weet ook van alles wat er in haar omgaat. U kent haar gehavend zijn. En wij vragen u, Heere, wilt u geven dat de hulp die er is, ook door u wordt gezegend, zowel de plaats waar ze nu mag zijn, de gesprekken die gevoerd worden, medicatie die ze mag ontvangen. Wilt u haar omringen met uw zorg en haar beschermen. Gedenk ook haar man, kinderen en kleinkinderen. Geeft u hen kracht, liefde, volharding en geduld. Wees met allen in ons midden, niet alleen volwassenen en ouderen, maar ook jongeren en kinderen die worstelen met psychische zorg, moeite en verdriet. Wilt u, Heere, zich over hen ontfermen, en uw vaderlijke zorg in hun leven betonen, in de weg van de middelen, in de wijze waarop u hun leven leidt en hen brengt, ook in aanraking met anderen die door u tot zegen worden gesteld voor hen. Maar gedenken ook persoonlijk, wanneer in die worsteling zo vaak ook het zicht op u wordt ontnomen. Heere, geef dat u zelf doorbreekt. En dat licht valt vanuit uw woord en vanuit uw dagelijkse zorg in uw leven, omdat ze het mogen ondervinden, dat misschien met alle onbegrip waarmee hun leven wordt omgeven. En wij moeten het u beleiden, Heere, dat wanneer wij zelf de gebrokenheid van die zonde niet kennen, we ons ook heel moeilijk kunnen verplaatsen in dat wat zij moeten doorstaan. Maar geef dat ze mogen ondervinden dat ze voor u niet onbereikbaar zijn geworden. Wees met gezinnen waarop dit moment grote zorgen zijn vanuit de familie. Zorgen vanwege ziekte. Zorgen met een andere oorzaak en een ander karakter. Gedenken en ook in hun omstandigheden wilt u hen bijstaan in hun zorg en in hun moeite. Hartelijk dank, Heere, voor wat u gaf, ook in de achterliggende dagen in het leven van Daan en Carla. Wanneer ook na een lange periode van voorbereiding en training Daan ook door een belangrijk examen mocht komen. U kent het verlangen van hun beiden om straks op uw tijd en op uw plaats ook hun krachten en hun gaven te geven aan een belangrijke organisatie die het zendingswerk wereldwijd ondersteunt. En wij vragen u met het oog daarop, Heere, wilt u met hen zijn ook in de komende periode, als er verschillende selectietoetsen zullen moeten worden doorlopen, geeft u hen dan ook de rust, de wijsheid en de kracht en de gaven die ze op dat moment nodig hebben, omdat ze mogen zien, ook in de wijze waarop u het leidt, dat het verlangen dat leeft in hun hart uiteindelijk ook door u op de bodem van hun leven is gelegd en u in de weg van de middelen ook wilt bevestigen en tot ontwikkeling wilt brengen. Gedenk een ieder van ons in zijn of haar concrete omstandigheden. Houd ons dicht bij u, bij uw woord. En zo we afgedwaald zijn van u en van de schriften, roep ons met kracht, met macht en met majesteit terug. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking gemeente Psalm 129 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 129 vers 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen we de volgende psalm, na 129, dat is 130 vers 3 en 4, psalm 130 vers 3 en 4, na het amen van de prediking. Vanmorgen wordt psalm 129 bepreekt, gemeente. Het zal zometeen wel duidelijk worden waarom we serie over Jozua even onderbreken. Vers 5 is het uitgangspunt voor de prediking, psalm 129 vers 5. Ik wil dit vers met u voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord lezen. Er wordt gebeden: laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, alle die Sion haten. Het thema waaronder deze psalm wordt verkondigd is een lied van Israëls terugkeer. Een lied van Israëls terugkeer. We horen in dit lied drie klanken. Allereerst de klank van Israëls klacht. De tweede klank die we horen is de klank van Israëls gebed. En de derde klank is de klank van Israëls hoop. Dus gebed, klacht, gebed en hoop zijn de drie lijnen in de prediking van morgen. Morgen, 7 oktober, is het een jaar geleden dat Hamas binnenviel in het land Israël. Op de Shabbat, op de rustdag. Een bijzondere rustdag in het jaar, kerkelijk jaar, van het Joodse leven, omdat op die bewuste Shabbat de lezing van de wet, de Torah, de vijf boeken van Mozes, werd beëindigd. De laatste versen van het vijfde boek van Mozes worden dan gelezen in de synagoge. De eerste versen van Genesis 1 worden dan vervolgens ook gelezen. Om duidelijk te maken dat de lezing, het woord van de Heere, doorgaat het hele jaar door. En dat belangrijke moment, afronding van de lezing van de Torah, de vijf boeken van Mozes en het begin van de nieuwe jaarlezing, wordt gemarkeerd als de dag van de vreugd. En dan is het ook een dag van vreugd. In de synagoge en ook in het land Israël. Maar deze dag van vreugde eindigt in een dag vol verdriet en vol ellende. Wat afhankelijk werd neergezet als een toevallige samenloop van omstandigheden, dat Hamas op die dag binnenviel, omdat er weinig grensbewaking was, wordt langzaam maar zeker duidelijk als een wel opgezet doelbewust plan, uitgerekend op die dag binnenvallen. En wat afhankelijk werd neergezet als een beslissing dat op het laatste moment genomen werd door de leiding van Hamas, langzaam maar zeker, nu we een jaar verder zijn, wordt duidelijk dat deze terroristische organisatie in de achterliggende jaren daar naartoe heeft gewerkt, naar dit moment. Om u een indruk te geven, en ik wil vanmorgen niet te veel details geven, want daar is de kans al niet voor, maar om u toch een indruk te geven, nu duidelijk wordt dat onder de Gazastrook een labyrinth van gangen zich aftekent met een omvang van meer dan 130 mijl. Dus de afstand van de Gazastrook naar Oost-Turkije. Dat kleine stukje strook grond bevindt zich een compleet land onder de grond. Met opslagplaatsen, met magazijnen, volgestouwd met wapens, maar ook met proviant en voorzieningen, omdat Hamas ervan uitgaat dat ze minstens een jaar tot twee jaar onder de grond moeten leven. Met de verwachting, en naar de mens gesproken is dat ook een reële verwachting, dat het Israëlisch leger er nooit in zal slagen om mensen die daar onder de grond leven, omringd door gijzelaars, te pakken zullen krijgen. En dat wanneer Israël op de een of andere reden besluit om toch zich terug te trekken uit Hamas, uit de Gazastrook, Hamas onder de grond vandaan kan komen als de uiteindelijke overwinnaar. Wat bezielt deze mens? En wat bezielt die andere organisatie die op 8 oktober een jaar geleden direct ook maar aansloot bij Hamas, Hezbollah, om vanaf die dag minstens 50 tot 100 raketten, en in de loop van het jaar zijn dat bijna 9000 raketten geworden van allerlei typen, korte en lange afstand, dagelijks af te vuren op het land Israël. Wat bezielt deze organisatie? Stelt u zich nou eens voor dat, ik noem maar een land, Duitsland dat zou doen, dagelijks 100 soms meer raketten per dag afvuren in de richting van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, dus ook deze streek. Wat zouden wij dan doen? En dan hebben we het nog niet gehad over al die andere pro-Iraanse milities die in Syrië en Irak zijn, die zich nu ook gemengd hebben in de strijd en met regelmaat ook raketten en drones afvuren op het land. Maakt niet uit waar zo'n drone of raket neerkomt, het liefst natuurlijk op burgers. En dan hebben we de grootste naam en de grootste speler in dit spel nog niet eens geroemd en dat is Iran. Wat bezielt Iran? Wat bezielt een land die in het landsvergaderzaal, dat is op dit moment de praktijk in het parlement van Iran, een grote klok heeft hangen. Waarin afgetikt wordt, op de seconde af, toegeleefd wordt naar het moment van de totale vernietiging van de staat Israël. Waar in de wereld is zo'n parlement? Dat bijvoorbeeld zo'n klok heeft hangen om Nederland, de Nederlandse bevolking, van de aardbodem weg te vagen. Dat is alleen daar, en dat is alleen gericht op dit land. Is dat iets wat nieuw is in de moderne geschiedenis? Wel als we Psalm 129 vanmorgen tegen de achtergrond van die actualiteit daarna gaan luisteren, na deze Psalm 129, dan wordt al meteen duidelijk, kijkt u maar met me mee naar deze onbekende Psalm, vers 1, dat vanaf het prille moment van Israëls bestaan, zij wordt gehaat. Ik lees de versen 1 en 2. Ze hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af aan, zeggen u Israël. En als u Israël leest in de psalmen, gaan dat niet vergeestelijken. In de zin, Israël is dus Gods kinderen, Gods volk, hier, Renswoude, Barneveld, Scherpenzeel of waar dan ook. Israël is Israël in het Oude Testament. Het Joodse volk. Israël is hier dus aan het woord. En Israël zegt, vanaf de jeugd af aan hebben zij mij dikwijls benauwd. Het wordt dan herhaald in vers 2. Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af aan benauwd. Evenwel hebben zij mij niet overmocht, overweldigd. Vanaf het prille begin van het ontstaan van het volk Israël heeft men dit volk benauwd. Getart, gediscrimineerd, weggezet, spot, uitgebuit, uitgemergeld, verkracht en vermoord. En na het doden ging het verder. In het vernietigen van de graven, in het uitwissen van alles wat maar verwijst naar het Joodse volk. Vanaf het allereerste moment, en als u dan thuis bent in de schrift, in het Oude Testament, dan denkt u met mij meteen ook aan het moment dat de Heer en het volk ging roepen uit het land Egypte. Daar staat de wieg van het volk. Letterlijk. Maar terwijl daar het volk groeide in aantal, was daar ook de farao van Egypte, die op een dag erachter kwam dat dit volk steeds sterker begon te worden en bang was dat ze van binnenuit als een soort vijfde kolon, als een paard van Troje, de samenleving van Egypte zouden overweldigen. En die eerst het gebod gaf aan de kraamverzorgsters onder het Joodse volk op het moment dat er een Joods jongetje geboren werd, dat jongetje weeg te nemen bij zijn moeder vanuit het kraambed en direct dus ook om het leven te brengen. Maar toen de farao erachter kwam dat dat duivelse plan mislukte, gaf hij een ander bevel, namelijk aan zijn soldaten, om wanneer ze een stem hoorden, een huilende stem van een baby, van een kleuter of van een peuter, zonder ook maar één moment te aarzelen dat kind mee te nemen uit het huis en het te werpen in het water van de Nijl, op te offeren aan de goden van Egypte. En lezend het Bijbelboek Exodus moeten we er maar van uitgaan dat dat dus ook praktijk is geweest. Het was niet voor niets toch dat de moeder van Mozes probeerde dat te voorkomen. En toen de Heeren het volk bevrijden uit het land van Egypte en het leiden door het land, door de woestijn, het bracht naar het beloofde land Canaan, kwam men een ander volk tegen. Dat niet de strijd opnam met de voorste linies van het volk Israël, daar waar de soldaten waren, maar dat ervoor koos om in de achterhoede van Israël de aanval te laten verrichten, weten dat achteraan moeders met de baby's en de kinderen op de armen en in de hand liepen. Slechts een klein aantal mannen daaromheen waren om hen ook bij te staan. En dat in die achterhoede ook de bejaarden waren die niet zo snel konden meekomen met het volk dat voorop liep. Verraderlijke aanval. Uitgerekend bij de meest kwetsbare mensen van de samenleving. En dat ging door, de geschiedenis door. Een van de namen die steeds duidelijker kon bovendrijven in het Oude Testament is de naam van Edom, het zogenaamde broedervolk van Israël. En zowel in de profeet Obadja als ook in Klaagliederen en andere profetieën wordt duidelijk gemaakt wat voor lage rol Edom gespeeld heeft. Toen de Assyriërs uiteindelijk het lukte om Jeruzalem te verwoesten, de muren naar beneden te halen, de stad en de tempel in puin te leggen, stelde Edom zich verdekt op de uitvalswegen van Jeruzalem in Judea, om degene die probeerden te vluchten, weg te komen uit het geweld, op te vangen op die wegen en daar ter plekke te vermoorden. De vluchtelingen kregen geen kans. En toen dat voorbij was, was het Edom die uitgerekend, zo beschrijft het Oude Testament, op de plaats waar de ark stond in Jeruzalem, in het Heilige der Heiligen, grote tafel aan te richten. Dat moeten we ook maar gewoon letterlijk nemen, zoals het staat, ook dat gaan we niet vergeestelijk, een grote tafel aan te richten en daar allerlei kannen met wijn op te zetten. Om die plaats te ontheiligen, te ontwijden en daar te vieren, dat uiteindelijk het gelukt was om dit volk weg te vagen uit het door God beloofde land. Edom ging voor in bruutheid, in laagheid, in lafhartigheid, in wreedheid. En zo is het eigenlijk zo de eeuwen doorgegaan, tot op de dag van vandaag. Keer op keer, dat valt dan op in degene die Israël haten, is dat ze het vooral gemunt hebben op de kinderen. Op de ouderen, op de zwakken en op de kwetsbaren. Maar waarom juist de kinderen? Omdat dat de knop is van een volk, volksbestaan, de hoop van het volk. En het valt dan op in Psalm 129, kijkt u maar even met me mee, dat de dichter hier juist geen namen noemt, zoals ik dat net deed. Egypte, Edom, Amalek en in de moderne geschiedenis Hamas, Hezbollah, de naties, de Arabieren tijdens de stichting van de staat Israël in 1948. Maar dat de dichter hier het heeft steeds over men. Weet de onbekende dichter dan niet wat er gebeurd is in de geschiedenis? Kan de onbekende dichter dan niet de namen opdissen die in de loop van de eeuwen, toen deze psalm werd geschreven, al steeds keer op keer erop uit waren om dit volk te vernietigen, om het weg te vagen uit het volkerbestaan? Ja, natuurlijk weet de dichter daarvan. Maar juist het onvermeld namen van laten van de namen, daarmee wil de dichter als het ware zeggen, de ene keer was het dat volk en een andere keer was het dat volk en een volgende keer die persoon en een andere keer was het die opstond om zich uiteindelijk ook te vergrijpen aan het Joodse volk en aan Israël. Wie ook maar, zo klinkt hier als het ware door in Psalm 129, men heeft mij dikwijls. En in het herhalen van die uitdrukking in vers 1 en vers 2 maakt de dichter meteen ook duidelijk, dat is een literaire techniek, dat het gaat om iets wat zich herhaalt. De ene keer komt het van links, de andere keer komt het van rechts, dan duikt het daar weer op en de volgende keer komt het van die kant. Dikwijls, men, wie ook maar. Ze hebben mij benauwd, zegt Israël. Niet alleen vanaf het volk begaan staan, vanaf het ontstaan van het volk Israël, kijkt u maar even met me mee in vers 3, maar de dichter maakt ook duidelijk hoe men bijvoorbeeld dat deed. En hij gebruikt dan het beeld van een ploeg, een herkenbaar beeld in het land van de Bijbel, maar ook in het Midden-Oosten, een ploeg dat in deze tijd voortgetrokken wordt door een span runderen, sterke dieren die met een langzame tred de gang maken over de akker en die ploeg trekken door een rotsachtige bodem om de grond open te leggen zodat er gezaaid kan worden. Maar het beeld gaat meteen over in iets letterlijks. Kijkt u maar mee, vers 3. Ploegers hebben op mijn rug geploegd, zegt de dichter. Dus niet op de akkers, niet op het land, maar op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Wat bedoelt de dichter hiermee? Wel, een van de wreedheden die mensen begingen in de tijd van het Oude Testament was dat als je gevangenen had genomen, krijgsgevangenen of gewoon ook burgers, en je vond het de moeite niet waard om die mensen ter plekke te vermoorden, dat je ze meenam naar je land, en je liet de runderen dan op de stal staan en je spande de mensen voor de ploeg. En je liet die mensen die ploeg trekken door die rotsachtige bodem, opgejaagd door de zweep, onder de brandende zon in het Midden-Oosten. En als je dat zo hoort, dan zou je denken, ja, maar het is toch veel beter en ook veel eenvoudiger en ook veel menswaardiger om daarvoor een rund te gebruiken in plaats van een man of een vrouw. De gedachte was, daarachter was niet om die ploeg, die akker om te ploegen, maar iemand op een hele langzame manier te vermoorden. En vanwege de vele kleine kinderen vanmorgen ga ik dat niet weer gedetailleerd uitwerken, maar ik hoop dat u of dat jij, als je wat ouder bent, een jaar of 16, 17, je gaat je wat interesseren, en dat moet je ook voor de geschiedenis, meteen ook de beelden op je netvlies hebt staan, wat er gebeurde in de concentratiekampen, bijvoorbeeld in Mauthausen. Waar de Duitsers alles voor elkaar kregen om langzaam maar zeker mensen, en alles ook gebruikte, mensen te vermoorden. Voren over de rug, lang en diep van het volk Israël trekken. Maar als we zo naar het eerste deel van Psalm 129 luisteren, gemeente, en een klein beetje een indruk krijgen van wat deze dichter eigenlijk voor ogen heeft, namelijk om aan de hand van een paar sobere woorden en een paar sobere beelden het ontstellende leed van het Joodse volk hier neer te zetten, vanaf het begin van het volksbestaan van Egypte, tot op de dag van vandaag, want terwijl we nu hier zijn, vliegen de raketten ook weer Israël binnen. Wordt er hevig gevochten in Zuid-Libanon, wordt er nog steeds gevochten in Gaza. Worden aanslagen verhinderd die wereldwijd geprobeerd worden uit te voeren op het Joodse volk. En als ik eind oktober weer de gang zal gaan maken naar de Vrije Universiteit in Utrecht, zal ik ongetwijfeld met mij vele andere studenten en docenten worden opgewacht door demonstranten. Die hun liederen zullen zingen, van de rivier tot de zee, alle Joden eruit, de zee in. Maar waarom heeft dit nou hier een plaats gekregen in deze psalm? Waarom hier? Na psalm 128... en voor psalm 130. Wel, we hebben al meerdere keren geluisterd, gemeente, sinds we samen optrekken naar het boek van de psalmen. En meer dan eens heb ik u uitgelegd dat een psalm een antwoord is op het woord van God, op wat hij belooft, op wat hij beveelt, of op een van de daden, de werken van de Heer. En tegelijkertijd hoor je ook in de psalmen verschillende andere stemmen klinken die met elkaar in gesprek zijn. En dat is hier in dit moment van het boek van de psalmen ook het geval. Daarvoor moeten we even kijken naar het slot van psalm 128, de bekende trouwpsalm. Kijkt u maar met me mee, vers 6. Psalm 128, waarin de zegen van de Heere in de gezinnen en in de huizen beeldend wordt uitgebeeld. Een psalm die eindigt met de beloften, vers 5, de Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven en gij zult uw kindskinderen zien, met name, dat wil zeggen, binnen Jeruzalem en binnen het Joodse land zal van generatie tot generatie de zegen en de vrede van de Heere genoten worden. En dan eindigt die psalm met een oproep, vrede, shalom, over Israël. En als zo'n psalm dan eindigt met zo'n oproep, dan zou je verwachten dat de volgende psalm daarop inhaakt. Het zij met een loflied op de God van Israël die vrede belooft. Het zij met een lied waarin uitgelegd wordt dat die vrede behelst, wat de inhoud van die vrede is. Maar nu, in psalm 129, is Israël weer aan het woord. Kijk u met me mee, daar staat in vers 1, zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af aan, zeggen u Israël. Dus die oproep in psalm 128, een uitroep, vrede over Israël, wordt beantwoord met wat er werkelijk aan de hand is. Er is geen vrede, er is alleen maar haat. Vanaf het begin van het volksbestaan tot op de dag van vandaag heeft men Israël benauwd, van alle kanten aangevallen, klem gezet. Dat is dus de bittere werkelijkheid. Vrede over Israël, dat zijn woorden. Maar de praktijk is Psalm 129. Het lijden. Tegenover die uitroep staat dus deze klacht. En je hoort in die klacht die Israël hier verwoordt ook de vertwijfeling doorklinken. Komt die vrede er eigenlijk ooit wel? Is het geen loze kreet? Is het niet een holle fraas? Een vroom woord? Want in de zetting van een kerkgebouw, als we in alle rust zo samenkomen rondom Gods woord en deze morgen misschien vertrouwd in de oren klinkt, maar wanneer je die woorden op dit moment leest in de schuilkelders van Israël en niet in staat bent om op de Shabbat, en de grote verzoendag komt eraan, komende vrijdag, niet in staat bent om naar de synagoge te gaan, om daar met je volksgenoten ook de diensten te beleven, maar die dag moet doorbrengen in de schuilkelders, omdat er nu al serieus rekening wordt gehouden met een grote raketaanval op die dag, dan klinken die woorden eigenlijk toch zo ongeloofwaardig. Vrede over Israël. Maar ze hebben mij dikwijls tot nu toe, tot 6 oktober 2024, benauwd en morgen gaat al door. Is er dan eigenlijk nog wel hoop en is er dan eigenlijk nog wel uitzicht? Is er dan eigenlijk nog wel een verwachting? Een gemeente om de boodschap van deze psalm, die spreekt van hoop en verwachting. Ook te horen moeten we een kleine stap naar achteren doen. Boven deze psalm, kijkt u maar met me mee, staat een lied Hama'alot. En dat opschrift dat begint bij psalm 120 en psalm 134 is de laatste psalm die dat in zijn opschrift draagt. Een lied Hama'alot. 15 psalmen dus, met hetzelfde opschrift. Dat betekent dat in het boek van de psalmen deze 15 psalmen een eigen bundel vormen. Wij kennen dat ook wel, gemeente. Als u een liefhebber bent van klassieke muziek, heb je één groot klassiek werk. Ik denk bijvoorbeeld even aan de bekende Matthäus Passion. Maar binnen dat grote werk van Bach heb je ook verschillende onderdelen met verschillende stemmen. Die dan bijvoorbeeld dat moment beschrijven, het verraad van Judas. Of het moment dat Petrus de zaligmaker verloort. Ze vormen een apart onderdeel in het grote geheel van dat prachtig mooie werk, de Matthäus Passion. Wel, dat is ook het geval met de psalmen. 15 psalmen, een bundel aan Ma'alot, ze vormen een onderdeel van het grote werk, het boek van de psalmen. En over dat opschrift in de psalmen, een lidra Hama'alot, is nogal het nodige te doen geweest. De statenvertalers hebben dat woord wat hier in de Hebreeuws staat, er staat dus letterlijk in het Hebreeuws Hama'alot, onvertaald gelaten. Omdat ze ten tijde van het vervaardigen van de statenvertaling niet goed wisten wat die uitdrukking betekende. Er zijn er onder ons die thuis de herziene statenvertaling gebruiken. Wellicht is je dat dan ook opgevallen, dat boven de psalm niet staat een lied Hama'alot, maar een bedevaartspsalm of een pelgrimslied. En het zal mij niet verwonderen dat u ook wel eens een keer een preek over de liederen Hamaalot hebt gehoord en dat de voorganger die toen het woord bediende zei, deze psalm, een lied Hamaalot, werd gezongen tijdens de bedevaartspsalmen die de pelgrims ondernamen naar de tempel in Jeruzalem. En dat is een aantrekkelijke gedachte, gemeente. Je kan het ook letterlijk voor ogen zien gebeuren. Dan zie je die grote stromen pelgrims de opwachting maken naar Jeruzalem. Denk aan de grote dagen die eraan komen. Grote verzoendag komende vrijdag, Lofhuttefeest, de week daarna. Dan zie je, als je in de tijd van het Oude Testament leeft, die grote drommen met pelgrims naar Jeruzalem stromen. En dan komen die mensen daar op de laatste heuvel kimmen. Ze zien daar de stad en de tempel liggen. En zonder dat iemand maar het signaal geeft, zet ze dan die psalmen in, de liederen Hamaalot. Denk aan psalm 122. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel saamgevoegd, wie haar beschouwt. En zo is dan de gedachte, dat vond dan ook tijd plaats in de tijd van het Oude Testament. Er is alleen één klein probleem, namelijk dat het Oude Testament daar niets over vermeldt. En er is nog een probleem, namelijk dat een aantal psalmen uit de bundel Hamaalot pas gedicht werden na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Dus of die psalm nu wel of niet met een pelgrimstocht werd gezongen, we weten het niet. En als we het niet weten, dan moeten we het ook niet erbij gaan fantaseren, bij gaan bedenken. Eerbied gaat samen met voorzichtigheid, met bescheidenheid. Dat wat we weten, mogen we zeggen, met duidelijkheid en zekerheid. En als we het niet weten, moeten we het gewoon maar ook zeggen, we weten het niet. Hoe dan verder? Het is toch niet zomaar dat die woorden daarboven staan, een lied Hamaalot. Blijkbaar is dat ook belangrijk, 120 tot en met 134, 15 van die psalmen met hetzelfde opschrift. Nu schiet de schrift ons te hulp, gemeente. Er zijn twee Bijbelboeken die beschrijven hoe het volk Israël terugkeert naar het beloofde land, de Bijbelboeken Esdra en Nehemia. En in Esdra 2 staat diezelfde uitdrukking, Hamaalot. En in dat hoofdstuk wordt beschreven, ook in het geheel van het boek, hoe de ballingen, een gedeelte daarvan, terugkeerden naar het beloofde land Israël, naar Sion. Ze gaven gehoor aan de oproep om terug te keren naar het land van hun vader, om daar weer de tempel en de stad Jeruzalem te herbouwen, om de huizen weer te gaan bewonen binnen de grenzen van het beloofde land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob en aan zijn nakomelingen had toegezegd. En als dan in Esdra 2 die woorden vallen, de terugkeer, dan wordt daarmee bedoeld die terugkeer. Terug naar het beloofde land. En u hoeft geen modern Hebreeuws te beheersen om wel eens een keer die uitdrukking te hebben gehoord. De uitdrukking, ik ga Aliyah maken. Dat kunnen wij niet zeggen. En er zijn er onder ons, die hebben een tijdje in het buitenland gewoond. En op enig moment heeft u besloten om wat voor reden dan ook om weer terug te keren naar het Holland, geboorteland. Dat is geen Aliyah maken. Aliyah maken, dat kan alleen een Joodse familie die terugkeert naar het land dat door God bestemd is voor het Joodse volk, het land Israël. Dus deze 15 psalmen, 120 tot en met 134, bezingen de terugkeer van het Joodse volk naar het land van Gods belofte. Dat moet u nooit meer vergeten. Ik herhaal het nog een keer. Psalm 120 tot en met 134 bezingen de terugkeer van het Joodse volk naar het door God aan hen beloofde land Israël. Vandaar dat Psalm 120 ook inzet met Mesech en Kedar. Dat is in de taal van vandaag het einde van de bewoonde wereld. Daar bevindt de pelgrim zich dus. En hij weet zich in die streek, zo zegt Psalm 120, omgeven door haat. Daar heerst geen vrede, geen shalom, benadrukt Psalm 120. En vanuit dat haatdragende land wordt de terugkeer ondernomen naar het beloofde land. Om te eindigen op Sion, Psalm 132, de plaats die door God is uitverkoren tot zijn rust en tot zijn woonplaats, waar de Heere zijn zegen aan Israël gebiedt, Psalm 133 en 134, een zegen die gegeven en geschonken wordt door de priester, de priester, de Heere Jezus Christus. Want tegen die achtergrond beginnen we ook langzaam maar zeker de troost van deze psalm, de hoop van deze psalm in het vizier te krijgen. De haat waarmee Psalm 129 inzet, is dus niet zomaar een zinloze haat. Nee, zegt de dichter, kijkt u met me mee, vers 5, wordt gebeden, laat hen achterwaarts en beschaamd gedreven worden alle die Sion. Dus niet alleen het Joodse volk Israël, maar die Sion haat. De plaats waarvan wij met Psalm 132 hebben gezongen aan het begin van deze dienst, dat die plaats door God is uitverkoren. De enige plaats in deze wereld waar de ark heeft gestaan. Waar het altaar heeft gerookt. Waar op een steenworp afstand, net buiten de stadspoort van Jeruzalem, van Sion, het kruis van Golgotha heeft gestaan. De plaats waar God in het midden van zijn volk heeft gewoond. De plaats waarvan de ten hemel gevaren Christus heeft gezegd dat hij op deze plaats terug zal keren. Die plaats wordt gehaat. Is iedere Palestijn die lid is van Hamas of is iedere Libanees die lid is van Hezbollah, is iedere Iranees die dient in het leger van de Iraanse Republiek zich daarvan bewust, dat de haat die daar gevoed wordt, die in deze streek en in deze organisaties ook een religieuze haat heeft, omdat dat door die organisaties ook direct wordt verbonden met het islamitisch geloof, zijn deze mensen hoofd voor hoofd er zich van bewust dat die haat zich richt op Sion? Dat denk ik niet. Maar de gedachte waaruit deze mensen opereren wel. Zoals de nazi's en vele Nederlanders die meewerkten met de nazi's. Ik lees graag in het gezin voor. We zijn op dit moment een boek aan het lezen van Anne de Vries, Reis door de Nacht. Maar al lees het, krijg je soms de indruk dat half Nederland in het verzet zat. En dat iedereen meteen de deur opendeed, wanneer daar een Joods meisje 's avonds laat op de stoep komt met de vraag, mag ik hier slapen vannacht? Maar de werkelijkheid is heel anders. In West-Europa was ons land, het land met het hoogste aantal percentage Joden, dat werd weggevoerd. En dat lag niet aan de kleinschaligheid van ons land. Als u lid bent van het Reformatorisch Dagblad, dan heeft u gisteren denk ik ook dat interview gelezen met Benjamin Philip in Jeruzalem. Dat is wel algemeen bekend wat ik nu vertel. Van de grote familie van deze Joodse man, die opgegroeid is in Groningen. Daar leefde deze familie. Voor de oorlog meer dan 200 mensen, waren er na de oorlog nog maar 2 over. Dat was de vader van deze man en een oom. En toen we met hem in gesprek waren in Jeruzalem, toen vroegen we dat aan hem, hoe is dat nou precies gegaan? En hij zei, mijn vader heeft verteld, er kwam geen Duitse soldaat aan te pas. Het waren de Nederlandse politieagenten die de familie kwamen ophalen. Het was het Nederlands vervoersbedrijf dat ons bracht, de familie bracht naar de treinen, dat de bezitting uit de huizen haalde. Het was de Nederlandse spoorwegen die ons bracht naar Duitsland en Polen. Er kwam geen Duitse soldaat aan te pas. Wat is die haat? Wat is dat voor iets? Wel, zegt Psalm 129, dit is die haat. Ze haten Sion, de plaats waar God wil wonen in het midden van deze verworde, duistere, aan de zonde onderworpen wereld. De plaats waar een kruis heeft gestaan. De plaats waar God de schrift heeft gegeven, Oud en Nieuwe Testament. De plaats waar de apostelen vanuit zijn gegaan, vanuit Sion, om in de wereld het evangelie te verkondigen. Daar richt die haat zich op. Dit keer vanuit die hoek, volgende keer vanuit een andere hoek. Men haat Sion om de God van Sion. Maar die woorden staan niet op zichzelf, gemeente, als een soort doffe constatering. Als een diagnose die keel en zakelijk wordt vastgesteld. Kijkt even met me mee, die woorden die staan in vers 5 in een gebed. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden. Woorden uit het Oude Testament die het beeld oproepen van een leger dat met de staart tussen de poten moet vluchten omdat het een smadelijke nederlaag heeft geleden. Er wordt hier dus gebeden om raak. Ja, dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, dat is nou typisch het Oude Testament. Een gebed om wraak. En sommige van mijn kategezanten weten als het goed is nu al wat er gaat komen, wat ik nu ga zeggen. We hebben dat regelmatig wel eens een keer bij de hand gehad, als we samen met de kategezatie een psalm lazen, waarin een wraakbede stond, en dan vroeg ik aan je, mag je eigenlijk wel bidden om wraak? Want God is toch een God van liefde. En dan viel het even stil en dan ontstond er een soort discussie of een gesprek. En dan vroeg ik soms zo aan je, voordat je naar de catechisatie kwam, heb je gegeten? Ja, we hebben gegeten. Ik zei, wat bad je dan aan tafel? Uw koninkrijk komen. Dat is een gebed om wraak. Want wat zal er gebeuren, gemeente, als de Heere Jezus Christus komt te wolk, te oordelen, de levenden en de doden? Dan neemt het lam wraak over alle die hem hebben veracht, die het bloed van Jezus Christus vertrapt hebben, genegeerd hebben, veracht hebben. En ik zeg dit met het gebed op dit moment, gemeente, dat niemand van ons, al zit je hier sinds kort weer in de kerk, al sinds langere tijd, dat niemand van ons die wraak zal treffen. Maar als u het Onze Vader bidt, bidt u elke dag, misschien wel 3 keer, om Gods wraak. En wat is het een troost? Dat we mogen bidden tot een rechtvaardig God. Want dat staat er toch met nadruk voorafgaand aan dit gebed. Vers 4, kijkt u met me mee. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen van de goddeloze afgehouden. Laat hem beschaamd en achterwaarts gedreven worden. Alle die Sion haten. De rechtvaardige God zal zich dan wreken. Ook over degene die op dit moment Sion haten. En daarin volharden. En met die haat sterf. Dat is een troost. Dat God zich wreekt. Dat geeft dus ook de rust. Ik kreeg die vraag ook vanuit jongeren en ook vanuit de gemeente. Hoe moeten we kijken tegen het vernietigen van Hassan Nasrallah? Mag je daar nou blij om zijn? Met de verhoring van dit gebed. God wreekte zich. Door middel van geweld. En ik zeg dat niet om al het geweld wat plaatsvindt onder de Palestijnen goed te praten, in tegendeel. Daar kom ik zo meteen op terug aan het einde van de preek. Maar dwars door alles wat er gebeurt, is er één die ook zijn raad aan het volvoeren is. ook hierin. Is dat de enige troost? Het gebed om wraak? Is er geen andere verwachting dan alleen dit, het slot van de psalmen? Want ik merkte op aan het begin, gemeente, van deze preek, dat in de psalmen verschillende stemmen met elkaar in gesprek zijn. En ik liet twee stemmen toen aan het woord. Ik wil ze nog een keer even aan het woord laten. Het slot van psalm 128. Gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. We zagen toen dat die oproep shalom over Israël beantwoord werd door Israël. Begin van psalm 129. En dat Israël met hele sobere, aangrijpende beelden neerzet, dat van die vrede op dit moment geen sprake is. Integendeel, men heeft mij dikwijls benauwd, gehaat, van kinds af aan, vanaf het begin van het volksbestaan. Maar na psalm 129, bladert u even met me mee, staat psalm 130. Die psalm begint met een stem die opklimt uit de diepte tot de Heer. En net als alle andere psalmen moeten we ook deze psalm gelaagd lezen. Dat wil zeggen, eerst letterlijk lezen als gebed van Israël. En dan pas de persoonlijke toepassing maken naar ons eigen hart en naar ons eigen leven. En als we op die bovenste laag even blijven zitten als een gebed van Israël, dan begrijpen we ook dat die stem die opklimt vanuit die diepte, een gebed om vergeving, om genade, om ontferming van de Heere, beantwoord wordt in vers 7 en 8 met een hernieuwde oproep. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Een oproep die herhaald wordt in psalm 131. Dus de shalom van Israël, 128. Klacht van Israël, 129. Wordt beantwoord met een stem die wijst op de God van Israël. Israël open op de Heere. Want bij de Heere is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Bij de Heer is veel verlossing, jazeker. Verlossing van dit geweld. Verlossing ook voor de volkeren die zuchten onder een demonische macht. Die op dit moment op een vrede manier zijn macht uitvoert. Ik denk aan het Iraanse volk. Aan de onschuldige burgers in Libanon en de Palestijnse gebieden. Ook zij bidden om verlossing. Met dat ik dat zeg, gemeente, dat mag toch wel heel even, en ook gewoon een concrete situatie, ook voor onze kinderen. Ik denk dat we dat moment nooit meer zullen vergeten. We waren in Jeruzalem op zondag, en we zouden op bezoek gaan bij een Messias-beleidende gemeente, maar de gemeente kwam blijkbaar niet meer samen. Dus we gingen naar de Anglicaanse kerk, de rand van de oude stad. En we kwamen binnen en we zagen dat het avondmaal bediend zou worden in die dienst. We gingen wat meer naar achteren zitten. Ook om niet deel te nemen aan het avondmaal, je kent de gemeente niet, je bent er geen lid van. En we zagen hoe voor ons ogen het avondmaal bediend werd, op een wat andere manier dan wij zijn gewend, het is een Anglicaanse traditie. En het was bijna voorbij, de laatste mensen kwamen en het einde van de dienst naderde. En in een flits zagen we opeens een schim voorbij rennen, zo vanuit buiten naar binnen, een Arabische man. En als laatste knielde hij daar en kreeg hij brood en wijn. Na de dienst spraken we, en dat was een Arabische christen. Zijn broer was om het leven gebracht door een bomaanslag, ze hadden een christelijke boekhandel. En hij had geprobeerd om al zondagsmorgens heel vroeg aanwezig te kunnen zijn in de dienst, maar onderweg werd hij tegengehouden bij de checkpoints. En hij vertelde zijn verhaal. Ook zij bidden tot de God van Israël om verlossing. Verlossing van het geweld, van de haat, maar ook verlossing van het gediscrimineerd worden door groepen in de Israëlische samenleving, bijvoorbeeld de kolonisten. Want wat is er nou zichtbaar van die vrede in Israël? Nou, op dit moment niets. Wat is er nou zichtbaar van dat beeld wat Psalm 133 zegt? Ai, ziet hoe goed het is dat broeders van hetzelfde huis samen worden. Ook niet. Maar onderstreep dat niet des te meer de uitroep waarmee Psalm 130 afsluit. Israël hopen niet op de Amerikanen, niet op de Mossad, niet op de vindingrijkheid, dat kenmerkend is voor het Joodse leven, maar Israël hopen op de Heere. En ligt daar niet voor u of voor mij ook op deze zondag een roeping? Om dit volk, wat in zijn geheel nog steeds verblind is, voor de betekenis van het Oude Testament als een vervulling in Jezus Christus, te bidden. Te bidden voor dit volk. Maar wel te bidden vanuit de verwachting dat de Heere aan dit volk heeft toegezegd dat hij in dit volk alle volkeren van de wereld zal zegenen. Dat is de hoop. De hoop voor Israël. De hoop voor deze wereld. Maar ook de hoop voor u, voor jou en voor mij in het persoonlijke leven. Als ik het zicht op Gods trouw kwijt ben, gemeente, maak het maar vanmorgen even heel persoonlijk. Dan grijp ik terug naast het Oude Testament, de geschiedenis die God daarin schrijft. Ook op de geschiedenis die de Heere de eeuwen door met het Joodse leven en met het Joodse volk heeft geschreven. En ga ik in de lijn van Psalm 77 de daden van de Heere gedenken. Uw wonderen. Van oudsher, zodat die stem, zouden Gods beloftenissen nimmer haar vervulling gaan missen, dat die stem gaat liggen en die andere stem er doorheen breekt. Dit krenkt mij, zegt Asaf in Psalm 77. Ik zal de daden van de Heere gedenken, uw wonderen van oudsher. Dat is de hoop van Israël, de hoop van de God van Israël. En die hoop ligt vanmorgen voor u en voor mij ook opengeslagen in het woord van God. Kom, laten we ons dan buigen over de schrift. Hou vast vinden ook in deze bange, onzekere tijd waarin we leven met onze kinderen en onze hoop op God vestigen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. U bent de enige Heere die in deze tijd waarin we leven, een tijd vol onzekerheid, een tijd vol zorg, vol spanning, een zorg en een spanning die alleen maar toeneemt, zo zien wat er allemaal gebeurt, zowel in het Midden-Oosten, als ook de lijnen die steeds meer zichtbaar beginnen te worden naar andere conflictgebieden. U bent de enige die hoop en uitzicht kan bieden. Dat heeft u niet alleen beloofd in uw woord, Heere. We zien in de tijd waarin we leven dat u ook bezig bent om die belofte van hoop te realiseren. En we zien ook wat voor geweld dat ontketent. De vervulling van uw belofte en ook de laatste belofte die nog open liggen in uw woord. Maar we mogen een beroep doen op uw trouw. En we mogen u daarin ook wijzen op uw eer en op uw naam. En we bidden u, Heer, ook tegen de achtergrond van alles wat naar ons toekomt. Of u wilt doorgaan met het volvoeren van uw raad. Door uw volk, het Joodse volk, te brengen aan uw voeten. Door het terug te brengen in het land van de belofte. Omdat we weten dat als u dat doet, u ook instaat voor de andere beloften die nog open liggen. Namelijk dat u uw heil aan Sion en aan Israël zal openbaren. Houd ons vast in de tijd waarin wij staan. Gedenk onze jonge mens. Met alles wat er vanuit de sociale media naar hun toe komt. Heere, geef dat zij in het licht van uw woord ook oog krijgen voor de regering van u, de drie enige God, door alles heen. Onze hoop is op u. En we bidden u, Heere, geef dat dat steeds meer en meer doorklinkt vanuit het rond van deze wereld. Opdat u de God van de ganse aardbodem beleden, erkend, gedankt en aanbeden zal worden. Hoor ons zo. Om Christus wil. Amen. Slotpsalm is psalm 131 vers 3 en 4. 131 vers 3 en 4. Ontvang met de binnenhart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.